Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 75 en daarvan het eerste vers. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heere. En wat er verder volgt, Psalm 75, het eerste vers. Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen een gedeelte dat u vinden kunt in de handelingen der apostelen, daarvan het vierde hoofdstuk, de eerste 14 versen. Handelingen 4, vers 1 tot en met 14. Nog vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet en zingen aansluitend uit Psalm 119... het 83ste vers.
Stellen wij ons nu eerst onder de tucht van de heilige wet des Heren. Na het lezen van de wet zingen wij uit Psalm 119, vers 83. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os en noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu Handelingen 4 van 1 tot en met 14. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden, en sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot aan de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschieden des andere daags, dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester en Caiaphas en Johannes en Alexander en zo velen er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagde zij: door wat kracht of door wat naam heb gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met een heilige geest tot hen: gij overste des volks en gij ouderlingen Israëls, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschiet, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, dien gij gekruisigd hebt, welke God van de doden heeft opgewekt door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden veracht is, welken tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerden en slechte mensen waren, verwonderden zich, kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan, die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen tot zover.
In de voorbeden willen we gedenken aan mevrouw De Haan van de Vioolhof, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, het is aan de ochtend van deze dag die u apart gezet hebt en uw kerk gegeven, opdat we de grote daden van u zouden gedenken, die u gedaan heeft voor zondige mensen, uw Zoon gegeven. Hij is ook opgestaan op die dag. En op deze dag mag ook uw woord uitgaan. Uw woord van genade. Uw woord dat levend maakt. Ja, want wie toch de stem van de Zonen God zal horen, die zal toch leven. O, mocht dat dan ook deze dag zijn, vanmorgen en ook later vandaag opnieuw, dat uw stem leven mag geven voor dode zondaren, dood in de misdaden en de zonden. Dat het ons ook verootmoedigen zou dat uw stem nog tot ons komt, zo kennelijk de toegang tot uw huis voor de meesten ontzegt. Dan mogen er nu weer een paar aanwezig zijn. En ondanks, Heere, deze roepstem mag uw woord nog klinken in de huiskamers. En dan bent u niet aan plaats gebonden, u bent ook niet aan tijd gebonden. Het werk van uw geest, dat is toch uitgestort over deze wereld. Dat werk, wat die geest moet doen, is toch dat volvoeren van uw welbehagen. Daarom zit koning Jezus toch aan uw rechterhand, opdat door zijn hand dat welbehagen gelukkiglijk zal voortgaan. Dat welbehagen dat nog mensen bekeerd moeten worden. En dat werkt hij door zijn geest die hij verdiend heeft en gezonden heeft. O, mocht die geest toch rijkelijk onder ons werken. Onder jongens en onder meisjes. Dat ze profeteren. Onder ouden dat ze gezichten zien. Ja, onder allen, heren, hoog of laag. Zonder slaven. Maar dat ze mogen gaan zien uw grote daden in de Heer Jezus Christus. Dat ze mogen geloven. Ja, dat ze door uw Heilige Geest verlicht zijnde zichzelf afschrijven. Een walging krijgen aan zichzelf. Maar Christus zo nodig krijgen. Ja, op hem alleen bouwen. O, geef dat in ons midden. Mocht dat de vrucht zijn van de prediking ook vanmorgen. Zend dan uw geest ook op uw knecht. Zo nodig dat uw woord bediend wordt. Niet dat we over uw woord spreken of uw woord naspreken, maar dat u spreekt deze morgen. En dan is er aan onze kant geen verdienste. Maar dan leggen we onze gebeden niet neer op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, want die zijn groot. Zie ons dan in genade aan, opdat die genade verheerlijkt zal worden in de tijd en in de eeuwigheid. Wilt u zo nog velen bekeren? Gedenk in het bijzonder onze jonge mensen, ook in deze onstuimige tijden. Ook onze oude mensen, onze zwakke mensen. Wat kan er een zorg zijn, Heer? Dat we zomaar ziek kunnen worden en in korte tijd overlijden. En dat kan. Want toen heeft u het oordeel gezonden in deze wereld. En dat hebben wij verdiend. Maar Heere, dan bidden we of dat u ons zou willen behouden. Maar bovenal bidden we dat we bereid zouden zijn een borg zouden hebben voor onze ziel. Daartoe roept u toch op. Wilt u dan allen in benauwdheid het oog op u doen slaan, die nimmer beschamende rotsteen. Heere, als we op u vertrouwen, als we ons leven in uw hand leggen, dan komen we toch nooit beschaamd uit. Dat zegt u keer op keer in uw woord. En daar heeft u uw naam aan verbonden. Geef dat vertrouwen. Dat u het nooit verkeerd doet. Dat u recht heeft op ons leven. En dat we u lief mochten hebben. Bovenal. Gedenk in het bijzonder dan ook de zieken. De gemeente. Sommigen met zeer ernstige kwalen bezet. Heer, u weet er alles van. Want u ziet toch al dat kwaad. Ja, u zendt het. Dat we ons bekeren zouden. U zendt het. Tot volmaking van uw kerk. O, mogen we toch tot u vluchten. Heer, dan bidden we in het bijzonder ook voor mevrouw De Haan. Als ze nog niet naar huis kon. Heer, wat heeft ze toch ook naar het lichaam. Uw hulp nodig. Dat de artsen wijsheid mogen ontvangen. Dat de middelen gezegend mogen worden. Gedenk haar bovenal naar haar ziel. Samen met haar man en allen die hen omringen. En dat net als bij de kreupele man, waarin het vorige hoofdstuk van wat we gelezen hebben, zijn genezing staat, en waar het ook in dit hoofdstuk over gaat, wat we gelezen hebben. Dan eindigt het alles, dat u de eer kreeg. Zou u zo willen gedenken? Gedenk ook uw gemeente al hier. En de kerkenraad in het ambtelijke werk wat ze moeten verrichten. Gedenk uw dienstknechten. Als ze uitgaan om uw woord te brengen. De ouderlingen in de leesdiensten. Ook uw oude knechten. Waarvan er ook één aan deze gemeente verbonden is. En alle banden die er liggen. Heere, wilt u gedenken. En uw woord zegenen. Geef nog moed en krachten. Breid uw kerk nog uit. Over het wereldrond. We bidden dat alles onverdiend. Maar hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 118. De versen 7 en 11. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die sloof ik hem mijn leven lang. En ook het elfde, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt. Onder het zingen zou er normaal de collecte zijn voor diaconie, kerk en ook voor het pastorie- en onderhoudsfonds. Gedenkt u dat nu op een andere wijze, dat u dat ook overmaakt. En de Heere zegene u en uw gave. Psalm 118, het zevende en het elfde vers.
Thank you.
Geliefde gemeente, we wilden deze morgen met de hulp des Heren u het woord bedienen uit Handelingen 4 en daarvan nader het 12e vers. Handelingen 4, vers 12. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden. De naam van de zaligmaker gepredikt, dat schrijven we onder onze tekst. En dan staan we stil bij vier gedachten over die naam. Ten eerste de verachte naam. Ten tweede de enige naam. Ten derde de gegeven naam. En ten vierde de noodzakelijke naam. Dus de naam van de zaligmaker gepredikt. Ten eerste de verachte naam. En dan letten we op ons tekstverband. En dan in het bijzonder vers 11, daar lezen we het ook. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is. Ten tweede de enige naam. Want we lezen in onze tekst dat de zaligheid in geen ander is. Want er is ook onder de hemel geen andere naam. De enige naam. En die naam is ook gegeven. Die onder de mensen gegeven is. En tot slot staan we stil bij de noodzakelijke naam. Door welken wij moeten zalig worden. Dus de naam van de zaligmaker gepredikt, de verachte, de enige, de gegeven en de noodzakelijke naam. Die wordt verkondigd, ook deze morgen. En geven de Heilige Geesten maar licht, ja, dat Hij zelf mag spreken. Dat woord bedienen, zoals ook Petrus die naam mag verkondigen, vervuld zijnde met de Heilige Geest. En als wij vervuld mogen zijn met de Heilige Geest, met dat vuur, dan zal ook de spranken van dat vuur de gemeente vallen. De Heere zij ons zo nabij. Ja, ten eerste een verachte naam. Daar begint het mee in het gedeelte van hoofdstuk 4... Petrus, hij predikt in de tempel. En dan komen daar een aantal mensen, priesters. De hoofdman van de tempel, de Sadduceërs. Priesters. Belangrijke mensen. Die dienst in het huis des Heren mogen doen. De hoofdman des tempels, eigenlijk de tempelpolitie. Hij was verantwoordelijk dat alles ordelijk zou verlopen in de tempel. De Sadduceeën, zij regeerden eigenlijk, weliswaar onder de Romeinen, maar zij regeerden toch dat Joodse land. Best veel zeggenschap. Die komen en dan staat er, ze zijn zeer ontevreden. Je zou kunnen zeggen, ze zijn zeer ontstemd, ze zijn boos, woedend. Waarom dan? Dus deze mensen zeer ontevreden zijn. Wat is er dan gebeurd? Wel, dat kunt u lezen in het hoofdstuk dat hieraan vooraf gaat. Handelingen 3. Het is na Pinksteren. En Petrus en Johannes, ze zijn op weg naar de tempel. En dan, voor de ingang van de tempel, zit daar een man. Een kreupele man, meer dan 40 jaar is hij al oud. Nooit heeft hij kunnen lopen. En waarom zit hij daar nu? Oh, hij bedelt daar. Om een aalmoes vraagt hij. Want hoe kan hij anders in zijn levensonderhoud voorzien? Hij moet geld hebben om eten en kleren te kunnen kopen. En hij vraagt het ook. Hij ziet dan op de discipelen dat ze hem misschien wat geld kunnen geven. En jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis, hoop ik wel, hè? Wat zegt Petrus dan tegen die man? Zie op mij. Let eens op. Zou heel veel gaan geven. Zilver of goud, dat heb ik niet. Maar wat ik wel heb, wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en wandel. En kijk eens, daar gebeurt wat wonder. Die man, hij staat op, hij springt op. En wat hij nooit heeft mogen doen, hij heeft nooit de tempel in mogen gaan. Maar kijk, daar gaat hij huppelende en springende. Gaat hij de tempel in, lovende en prijzende God. O, daar heeft hij de naam van de Heere verheerlijkt. Die zo goed over hem was, die hem heeft gered. Die hem heeft gezond gemaakt. O, de discipelen hebben daar door in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Die man beter gemaakt. Die man die verkondigt de naam van de Heer en er komen de mensen op af. Wat is daar toch gebeurd? En er zullen er zijn die herkennen hem. Al zolang als ik hier kom, die man die zat daar aan de deur. Hij is nu genezen. Wat een wonder. Dan staan er zo allemaal mensen omheen en dan gaat Petrus vol van de Heilige Geest. Gaat hij preken? Daar in die tempel gaat hij die naam van Christus verkondigen. Het heeft ook vrucht. We lezen in vers 4 van ons hoofdstuk. Dat er werden toegedaan tot de gemeente. Tot wel 5000. Pinksteren 3000. Hier, laten we zeggen, een week later. 5000. Zijn er weer 2000 bijgekomen. Wat een genade. Wat een vrucht op de prediking. Maar daar zijn er ook, die zijn zeer ontevreden. De priesters, de hoofdman, de Sadduceeën, waarom dan? Het staat er. Zeer ontevreden omdat ze het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Het zijn eigenlijk drie dingen waar ze zich vreselijk aan storen. Waar ze zo ontzettend ontstemd over zijn. Ze leerden. Wat denken die mensen wel niet? Die vissers. Die mensen uit Galilea. Die hebben helemaal geen theologische opleiding gehad. En die doen nu net of ze rabbies zijn. Rabbi word je alleen maar als je heel veel studeert. Als je heel belangrijk bent. Als je een groot iemand bent. Ze voelden zich op een hoge plaats aangevallen. Ze begrepen het niet, je moet toch geleerd zijn om de naam van de Heer te verkondigen. En zeker, de schriften moeten bestudeerd worden. En we mogen ook best studeren in de Bijbel. We hebben ook een theologische school. Zo belangrijk dat mensen daar opgeleid worden. En aan de andere kant, het is ook geen universiteit. Dat hoeft ook niet. Zo afhankelijk van de bediening van Gods Geest. Dat Hij spreekt. Zoals ook Joël gezegd heeft, jongelingen en ouden zullen gezichten zien. De bediening van die Geest. Daar staan ze nu te leren. Maar dat breekt af wat van de mens is. Al de geleerdheid die we hebben. Ze is niets waard. Als ze niet door Gods Geest bediend wordt. Dat ergert ze. Het tweede wat ze ergert is dat ze de naam van Jezus verkondigen. O, die Jezus, dat was trouwens ook al zo'n rabbi die niets geleerd had. Goed, ze hebben hem dan aanvaard. Hij leerde met gezag. Maar ze hebben de Jezus gehaat. Met een dodelijke haat. Het is ze eindelijk gelukt om een einde aan zijn leven te maken. Hij is gekruisigd en ze zijn voorgoed van hem af. En nu 8 weken later wordt die naam verkondigd in de tempel. Voelt u dat tasten hun gezag opnieuw aan? Deze Jezus verkondigen. Ja, en dat is de derde die opgestaan zou zijn. En u weet wel, de Sadduceeën, die geloofden niet in een leven na de dood. Die geloven niet in geesten, die geloven niet in engelen. Die geloven niet in de opstanding.
O, dat druist ze tegen hun leer in. En deze verkondigen dat die verachte Jezus is opgestaan. Ziet u zelfs nog? Tegen de godsdienst die dat ware leven mist. De godsdienst die dat ware leven mist. Die strijd tegen de prediking van die ene naam. Die opgestaan. O, er komt zoveel haat en opstand tegenop. Zeer ontevreden. En ze worden meegenomen. Petrus en Johannes en ook die kreupelen, ze worden meegenomen. Het is wel aan het einde van de dag. Daarom worden ze in bewaring gesteld. Maar de volgende dag, dan moeten ze voor het Sanhedrin verschijnen. Het staat in vers 5, het geschiedde des anderen daags. Dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. Daar komt dat Sanhedrin bijeen. Misschien wel in die zaal van Caiaphas. Zou best kunnen. Er worden Petrus en Johannes en ook die man, die worden daar in het midden gesteld. Van die 70 die zo in een halve cirkel zitten. Allemaal belangrijke mensen. Kunnen zich voorstellen. Dat waren wetgeleerden. O, dat waren mensen die kenden de Bijbel van haven tot gort. Elke discussie tegen die mensen die verloor je, want ze wisten alles zo te vinden. Ze wisten hoe het uitgelegd moest worden. Wat waren ze wijs? Dat waren oversten. Die hadden het voor het zeggen. Die namen besluiten. Dat waren rechters. De ouderlingen. Wat een belangrijke mensen allemaal. Om hoog tegenop te zien. Daar staat Sanhedrin. Die regeerden het land. Religieus. Die stonden bovenaan. In de kerk zouden we zeggen. De kerkregeerders. De kerkleiders. Daar staan ze. 8 weken geleden. Stond de Heer Jezus zo ook voor het Sanhedrin. Toen hebben ze hem gevraagd. Welke macht hij nu had om zo te leren. Rabbi uit Nazareth. Waar haalt u uw bevoegdheid vandaan? Wie heeft u gezonden? En nu 8 weken later, daar staan zijn discipelen. Ze krijgen dezelfde vraag. Door welke kracht of door wat naam hebt gelieden dit gedaan? Wie heeft u de bevoegdheid gegeven? Wie heeft u die kracht gegeven om een kreupele gezond te maken? Daar staan ze. Indrukwekkend gezelschap voor hen. Een indrukwekkende plaats. Dezelfde vraag. Toen 8 weken geleden. Het was Johannes daar ook. Toen is Johannes weggekropen. Heeft hij stil van een afstandje geluisterd. Hoe zijn meester verhoord werd voor het Sanhedrin. Daar was Petrus bij dat vuur. Heeft gezien hoe zijn meester verhoord is. Maar heeft gezworen. Ik ken de mens niet. Hij heeft die naam verloochend. Vanwege de vrezen van de mens. De vrezen van een dienstmaagd. De vrezen van een eenvoudige soldaat. En nu staat hij hier. Zelf. Op die plaats. Zal er door die twee mannen heen gegaan zijn. Was dat verschil geweest? De uitstorting van de Heilige Geest. En die vervult nu Petrus en Johannes. Nee, zonder mij, zegt de Heer Jezus, kunt gij niets doen. Maar nu staan ze daar vol van de Heilige Geest. Voor de allerhoogste mensen, voor de allerhoogste rechters, de allerhoogste geleerden. Dan vervuld met de Heilige Geest. Daar gaan we spreken. Dat had de Heer Jezus ook beloofd. We lezen dat onder andere in Marcus 13. Doch wanneer zij u leiden zullen om u over te leveren, zo zij tevoren niet bezorgd wat gij spreken zult. En bedenk het niet. Hoef er niet over na te denken als ik nu eens voor die persoon kom of voor die van de hoge overheid. Of wat zou ik er allemaal niet zeggen? Natuurlijk mogen we daar ons mee bezighouden, maar hoeven niet bezorgd te zijn. Niet bezorgd wat gij spreken zult en bedenk het niet. Maar zo wat u in die uren gegeven zal worden, spreekt dat. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Wonderlijk, hè? Hoe komt dat? Weet dat dat komt? Omdat die verhoogde zaligmaker aan de rechterhand van zijn vader zit. Ook zijn werk op aarde is klaar. Maar zijn werk in de hemel gaat door. Want hij moet zijn kerk vergaderen. Dat doet hij alles door. Er zal niemand uit zijn hand gerukt worden. En daarom hem is gegeven alle macht. En dan geeft hij zijn kinderen te spreken wat op dat moment nodig is. Het kan zijn dat hij de mond snoert. Het kan ook nog. Maar het zal alles uitwerken tot de zaligheid van de kerk. Hier geeft hij ze de woorden te spreken. Zo geeft hij nog ook zijn knechten. Zijn woorden te spreken. Niet hun eigen woorden, maar zijn woord. En daarom dat woord zal ook altijd vrucht hebben. Vrucht. Ten dopen, dat kan. Dat is onder het woord verharden. Of een vrucht ten leven. Dat is ook de vrucht die we hier zien. Ja, welke vrucht? We zien beide vruchten. En welke vrucht geeft het woord bij u? Bij jou, jongens en meisjes. Als nu Petrus gaat preken. Als je de Bijbel hoort. Als de Heere spreekt. Wat heeft dat voor vrucht? Laten we horen wat Petrus door de Heilige Geest gedreven zijnde te zeggen heeft. En dan begint hij zo in vers 9. Alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is. Wij worden rechterlijk ondervraagd, wij staan hier voor de rechtbank. Zegt Petrus wel nu. Dan zal ik ook eerlijk antwoord geven. Dan kunt u recht spreken. Oh, wij staan hier als verdachten. We zijn opgebracht als oproermakers. Maar waar weet u waarom we hier staan? Zo begint hij. Wij staan hier omdat we een weldaad gedaan hebben. En het is ook zo. Ze hebben een zieke gezond gemaakt. Een daad van barmhartigheid hebben ze verricht. Daarom worden we hier veroordeeld. Zo stijgt nog. Hè. De kerk wordt in de verdachte bank geplaatst. Dat is dan vrijmoedig mogen spreken. Waar het nu om draait. Nee, dan hoeven we ons niet schuchter te verdedigen. Dan mogen we vrijuit spreken. En Petrus. Hij mag hier aan zeggen wat nu werkelijk dat werk is. Wat hij gedaan heeft. Een weldaad. We hebben goed gedaan. En u vroeg door welke naam wij dat gedaan hebben. U wilt dat weten? Goed, ik zal het u zeggen. Dat hebben wij gedaan. In de naam, door de kracht. Met de bevoegdheid van Jezus Christus, de Nazarener. Hij herhaalt daar eigenlijk de woorden die hij ook gesproken heeft. Tot die kreupele man. Hij heeft niets te verbergen. Nee, openlijk beleidt hij hier de naam van zijn zaligmaker. Door hem staat deze, en dan wijst hij op die kreupele man, staat deze hier gezond. Voor het woordje gezond in de grondtaal staat het woordje soter. En misschien kennen onze jonge mensen dat wel. Die vis, hè, dat teken, dat symbool, dat Christus symbool. Ichthus. Jezus Christus, redder, zaligmaker van de wereld. Die ichthus, die S, die staat voor soter, zaligmaker, redder. Je mag ook lezen, staat deze man hier gered. O, dat ze deze man gezond mochten maken. Ze hebben hem gered van zijn kwaal, verlost van zijn kwaal. Maar het is bovenal een beeld, een teken, een wonderteken. hoe nu die zaligmaker, die naam Jezus Christus, redt. Door die naam staat deze kreupele man hier nu gered. En zegt nog een woordje erbij. In vers 10, zo zij u allen kennelijk. U kunt het allen weten. Het is u allen bekend. U kunt er niet omheen. U kunt niet ontkennen dat deze man kreupel was. En nu gezond. Ja, u kunt niet ontkennen dat dat gebeurd is. Door het aanroepen van die naam. Jezus Christus. De Nazarener. Kunt u niet omheen. Dat is kennelijk. Nee, Petrus schaamt zich nu niet. Hij verloochent zijn meester niet. Maar hij mag eerlijk zeggen, een weldaad gedaan. Door welke naam dat gedaan is. Maar hij gaat zelfs nog verder. Hij gaat nu ook de beschuldigende vinger uitstrekken. Naar het Sanhedrin. Dien gij gekruist hebt. Beschuldigende vinger. Niet omdat hij zozeer de schuld op hen wil werpen. Maar om ze wakker te maken. Want hij voegt er onmiddellijk aan toe, die ook is opgestaan. Maar Petrus gaat nu eerlijk de zonde aanwijzen. Eerlijk dat we zouden zien wie wij nou zijn. Hij gaat eerlijk de waarheid vertellen. Als die naam van Jezus gepredikt wordt, kan het niet zonder het aanwijzen van de schuld. Dat deed Petrus op de Pinksterdag. Daar heeft hij die mensen aangewezen, ook die gij gekruist hebt. Dat heeft hij zojuist op dat tempelplein gedaan. Daar heeft hij ook eerlijk tegen die mensen gezegd die daar kwamen kijken. Dat zij de Heer Jezus verworpen hadden. Dat zij hem gedood hebben. Ook nu gaat hij het eerlijk zeggen. Tegen de mensen van het Sanhedrin. Straks zal Stefan is het ook. Als hij voor het Sanhedrin moet verschijnen. Eerlijk zeggen. De Jezus die gij gekruist hebt. De Heer gaat nooit over de zonde heen. Wordt de zonde aangewezen. Maar mag ik u nou eens vragen. Bent u zo in de prediking wel eens aangewezen? Jezus verworpen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Hem niet nodig. Want die naam. Ja. Ik ben eigenlijk zo netjes. En die wordt wel gepredikt, die naam. Maar om nu door die naam zalig te worden. Bent u zo wel aangewezen. Het woord dat hoort. Elke zondag. Dan de laatste week. Was het van een afstand. En toch mocht u het nog horen. Elke zondag weer. Wat heeft u met dat woord gedaan? Dat woord waarin die naam van Jezus verkondigd werd. En leeft u dan gewoon door in de wereld? Zelfs onder deze omstandigheden, waarbij de Heer u als het ware met de neus op de feiten drukt. Hoe kortstondig het leven is, dat we alles allen voor zijn rechterstoel moeten verschijnen. Ja, dat wij het niet verdiend hebben om in zijn huis te zijn. En dan toch dat bloed van Christus. Onrein achten. Hem niet nodig. Hem verworpen. En Petrus, hij wijst hier heel duidelijk aan. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is. Dan gaat hij ook nog eens wijzen naar de kerkleiders, de bouwlieden. U, die dat volk moet leiden. Zaggelijk, hè? Als we door de Heer op de plaats gezet zijn. Om zijn volk te leiden. Onderwijs te geven. Eerlijk onderwijs te geven. En we doen dat niet. De bouwlieden hebben hem veracht. En u ook. Kleeft u misschien geen ambt. En veracht. Dat bouwen van dat Godshuis. Die steen Jezus. Niet nodig. Nee, afgekeurd. Dat is het beeld wat in Psalm 118 gebruikt wordt. Dat is de tekst die Petrus hier aanhaalt. En onze jonge mensen kennen die ongetwijfeld. De steen die door de bouwlieden verworpen is. Dan moeten we denken aan bouwlieden die een huis aan het bouwen zijn. En dan werken ze niet met bakstenen zoals vandaag de dag wel. Maar met gehouwen stenen. Ja, dat moest dan een bepaalde vorm hebben, een bepaald formaat, een bepaalde grootte. En dan keuren ze zo'n steen. En die steen, ongeschikt, veracht. Die steen leggen ze naast zich neer. Om dat bouwwerk, om de kerk nu te bouwen, dat bouwwerk Gods te bouwen, is die steen ongeschikt. Nee, die steen van die rabbi. Die steen van diegene die het zo mooi kan zeggen. Mijn eigen steen. Eigenlijk veel mooier. Ik pas eigenlijk veel mooier in dat gebouw. Ik heb me bekeerd. Mijn leven gebeterd. Het is toch eigenlijk wel een mooie steen. Wat pas ik toch mooi in dat gebouw. En Jezus. Ja, die naam. Moet je dan. Ja, die gaat met zondaren om. Dat moet toch ook niet? Je moet toch netjes zijn en zondaar? Nee, je moet maar uit de kerk weren. Die naam Jezus, ach, we zijn er te goed voor. Die bouwlieden, ze zijn er te goed voor. Die naam, niet nodig. Maar dat gaat Petrus zeggen. Dan komen we onze tweede gedachte. Maar de zaligheid is in geen ander. In die steen. In die naam, daarin is nu de zaligheid. Want er is onder de hemel geen andere naam. De zaligheid is in geen ander. De redding. Eigenlijk datzelfde woord weer van die kreupele, die man die gered was, zalig was. De zaligheid, ja, als we het daarover hebben, dan begrijp je wel, dan gaat het niet over een genezing. Maar de zaligheid, de redding, dat betekent zalig, vol van God. Om nu vol te worden met God, is er maar één naam, is er geen andere naam gegeven. Kijk, dan bruist het ook bij die mensen van het Sanhedrin. Die naam. Om zalig te worden heb je toch helemaal niet nodig. Wij zijn zalig. Wij zijn zaad van Abraham. We horen bij dat Joodse volk. Vandaag de dag zouden we kunnen zeggen, we zijn toch gedoopt. We horen bij de kerk. En we leven daar ook naar. We leven heel netjes. Ja, we weten het wel, we hebben Jezus nodig, maar we voelen wel, ja, ik bid netjes 's morgens en ik bid 's avonds. Ik vraag de Heer altijd om of ik bekeerd mag worden. Ja, en verder? Wat doet u verder de hele dag? Ja, dat leggen we maar naast ons neer. We denken door 's zondags naar de kerk te gaan of maar ijverig mee te luisteren. Dan hebben we zo'n gevoel, het komt wel goed. Wij zijn eigenlijk al bekeerd, we zijn op weg, we zijn er bijna. We hebben een ambt, zoals deze mensen van het Sanhedrin, ouderlingen, priesters, schriftgeleerden, veel gestudeerd in de Bijbel. Dat moet je toch doen om bekeerd te worden, toch naar de kerk komen, toch netjes leven, dan moet je de Bijbel onderzoeken. En als je een ambt krijgt, als je nou dominee bent, ja, dan ben je toch wel bekeerd. Wat Petrus zegt, daar gaat het niet om. Natuurlijk moet u netjes leven. Zonder dat kan niet. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Maar het maakt u niet zalig. Daarin is de zaligheid niet. Er is geen andere naam. Die zaligheid ligt ook niet in uw tranen. Dat u wel eens geroerd bent geweest als een Bijbeltekst u aansprak. Zo kennelijk dat die tekst mij achtervolgde en steeds op kruispunten in mijn leven, dan kwam die tekst weer naar voren. Moet dat niet weggooien? Nee, zeker niet. De Heer werkt ook op die manier. daardoorheen. Maar het is de zaligheid niet. Dat ik wel eens tranen heb geschreid. Het is de zaligheid niet. De zaligheid is in geen ander. Geen ander dan die naam Jezus Christus de Nazarener. Hem te kennen, dat is het leven. Hem niet te kennen, dat is de dood. O zeker, hij openbaart zich door zijn woord. En hij spreekt tot u door zijn woord en door teksten. Maar kent u hem? Heeft u hem ook nodig gekregen? Hij is de weg, de waarheid en het leven. De weg terug tot de Vader. Dat is de zaligheid, vol van God. En zoals nu die kreupele gezond geworden is. Geen enkele dokter kon hem helpen. Maar hij is gereinigd, gered geworden. Door die ene naam. Zo is er geen ander middel. Hebt u het al geleerd? Kreupel. Kreupel. Dat kan niet goed lopen. Geestelijk kreupel. Dat ik nou niet in Gods wegen kan wandelen. Dan struikel ik elke keer weer, dan val ik weer. Val ik weer in de zonde. Of kunt u dat wel, Gods wet onderhouden? Als de Heer het licht overgeeft, wat gaan we dan zien? Dat we geen stap op die weg kunnen zetten. Kreupel, u heeft het al geleerd. Ik zalig, vol van God. Zalig die verwachting nu straks eeuwig bij de Heer te zijn. Ach, ik ben rampzalig. Rampzalig vanwege al mijn zonden. Rampzalig. Dat ik nooit de Heere bedoeld heb. Rampzalig, omdat ik schuld met schuld vermeer. Hoe zou ik me ooit voor God kunnen verschijnen? Houdt die vraag jullie wel eens bezig, jongens en meisjes? Ik moet straks ook sterven. Het kan ook als we jong zijn. Misschien bent u al oud geworden. Straks voor God verschijnen. Misschien houdt u het wel heel erg bezig. Dan moet u ook zeggen, ja. Maar ik ben rampzalig. Want ik ken die zaligmaker niet. Oh, wat horen we het vaak. Ja, ik hoop maar dat de Heere mij genadig is. Wat een ijdele hoop. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, kent u die zaligmaker, die ene naam? Is hij in uw leven geopenbaard? Of heeft u misschien al alle middelen geprobeerd? Elke keer gestruikeld. Alleen maar de schuld vergroot. Kunnen we nooit voor God verschijnen. Misschien uw leven wel verbeterd. Misschien heb je wel eens wat dingen de deur uit gedaan, jongens en meisjes. Je telefoon misschien wel eens schoongemaakt. Nee, dat kan toch eigenlijk niet. Eraf. Ik wil er niet meer mee te maken hebben. Dat is een goede zaak. En toch, even later staat er weer wat anders op. Zijn we nu met onze gedachten vol van de Heer? Ach, dan voel je wel. Kan voor God niet verschijnen. Maar dringt dat je nu ook? Straks sterven en een heilige God ontmoeten. Is nu ook je begeerd om die God te dienen? Heb je hem al lief gekregen? Maar dan het niet te kunnen. Telkens maar tegen hem te zondigen. Telkens maar te struikelen. Oh, dan komt die vraag. Zou het nu toch nog een ander middel zijn? Niet al het geprobeer van mij niet mijn leven verbeteren. Maar is er nog een middel? Om die welverdiende straf te ontgaan. En weer met God verzoend te worden. Oh, daar gaat het toch om. Niet alleen om de straf mis te lopen. Maar dat nu weer goed is tussen de Heer en uw ziel. En dan alles geprobeerd. Niets werkt. Er is ook niks anders. Die terugbrengt naar God dan die ene naam. Geen andere naam. Dan Jezus Christus. De Nazarener. En die gekruisigd. Geen andere naam dan Jezus. Is hij u al geopenbaard? Als iets zien schitteren in Gods woord, in de prediking. Die naam Jezus. Zaligmaker. O, dat is nu zijn werk. Daarom is hij gekomen om zalig te maken. Niet iets die al iemand die al zalig is of die al rechtvaardig is. Maar zalig maken iemand die rampzalig is. O, dan is er voor rampzaligen nog doen aan. O, als u de Heere nog niet kunt dienen. Als u hem nog niet kunt vinden. Als de zonde u elke keer zo in uw macht houden. Dan is er iemand die zalig maakt. brengen van het grootste kwaad los van God. Hem niet te kennen. Brengen tot het hoogste goed. God te kennen, ja, vol van God te zijn. O, er is iemand die maakt zalig Jezus. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken. Van hun zonde. Verlossen van hun zonde. Terugbrengen tot God. Jezus Christus, de gezalfde. Daartoe is hij gezalfd. O, dat betekent dat hij daartoe van God is aangesteld. Hij heeft die hoge positie gekregen. Daarom zit hij nu ook aan de rechterhand Gods. Wordt ook bij zijn zalving gezalfd. Ja, met de Heilige Geest. Zonder maat. We hebben het over de uitstorting van de Heilige Geest. En daar is hij mee gezalfd, volkomen. Hij bezit die geest van wijsheid. Hij bezit die geest die hij ook heeft uitgezonden naar deze wereld. Die zo krachtig is. Zoals een storm. Die alles omver blaast. Die alles reinigt. O, die geest die zo vurig is. Die de onreinheid uitbrandt. Die ook die liefde in het hart geeft tot de Heere, dat hart verwarmt. O, deze Jezus Christus, de gezalfde. Hij is zaligmaker en dat is zijn werk. Daartoe is hij van God gezonden. God tegen wie wij gezondigd hebben. Heeft die zaligmaker gegeven, gezalfd. Ja, en hij is mens geworden. Allerlaagste plaats, Nazarener, die verachte plaats. Daar is hij geboren. Daar is hij, heeft hij gewoond. Hij is hij vernoemd. Hij is in Bethlehem geboren, maar hij is Nazarener genoemd, want daar in Nazareth is hij opgegroeid. Ze hebben hem Nazarener genoemd. Veracht. En waarom moest hij nou zo laag afdalen? Omdat wij, die zo goed geschapen waren, zo naamloos diep gevallen zijn. We vinden onszelf nog heel wat. Maar nu Jezus, hij is geworden tot de verachtste van de mensen. Dat is nu de plaats waar wij ons gebracht hebben. Daar is hij naartoe afgedaald. Om in onze plaats te staan. Als borg. Die gekruisigd is. O, deze Jezus. Die heeft voor de schuld betaald. Ziet u geen andere naam dan deze ene naam. Hij is de enige. Want hij is van God gezalfd, aangesteld tot zaligmaker. Gekomen op onze plaats te staan. En daarin heeft hij de wet vervuld. De straf volkomen gedragen, die vloek gedragen. Om de schuld te betalen. Geen andere naam dan Jezus Christus. De zaligmaker, onder de hemel gegeven. Onder de hemel. Wat betekent dat? Ja, alles is onder de hemel. Dat is precies wat het betekent. Niet alleen voor de Joden is hij gekomen. Hij is ook voor de heidenen gekomen. Niet alleen voor de moslims. Hij is ook voor boeddhisten gekomen. Ook zij kunnen niet zalig worden dan door die ene naam. Jood en heiden, er is maar één weg, geen andere naam, door welke wij moeten zalig worden. Zoek dan toch niet verder. En laat toch vooral die ene naam varen, waarin u denkt zalig te worden. Die naam van het eigen ik. O, dat proberen we steeds maar, onszelf te redden. Of bent u er al van verlost? Geleerd. En mijn eigen zondaars bestaan. Nooit tot God te naderen. Dat is eigenlijk een vervelende boodschap. Zelf willen we en kunnen we de Heere niet zoeken. Maar weet wat nou een verlossende boodschap is? Als we onze naam nu eens mogen doorstrepen. Die naam ons betrouwen niet meer opstellen. O, die naam die stelt altijd teleur. Maar als we nu in plaats daarvan die ene naam mogen zien. Kom, heeft u hem al gezien? Die Jezus. Als ik zalig moet worden, oh, het kan nog. Door die ene naam, die zaligmaker, van God gezond. O, zo laag afgedaald. Voor de grootste der zondaren kan het nog. O, gaat hij dan schitteren. Maar dan kan het voor mij ook nog. Ja, dominee, moest dus weten hoe erg ik gezondigd heb. Je moest dus weten hoe laag Christus is neergedaald. En voor de grootste der zondaren behouden is. Opdat de genade God zou gaan schitteren. O, de Heere doet het tot zijn eigen eer. En daarom raapt hij nu volkomen verloren zondaren op. Dat is nu die ene naam. Onder de hemel gegeven. Waardoor wij zalig moeten worden. Ja, God zelf heeft die naam gegeven. Geen andere naam gegeven. Vanwege dat eeuwig welbehagen. Onze derde gedachte. Dan gaan we eerst zingen. Ja, ook van dat welbehagen. Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En wat er verder volgt, 89, het 8e vers. Zoek toch niet verder, want de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven. Gegeven, die naam is gegeven. Door wie is die naam dan onder de mensen, aan de mensen gegeven? Weten jullie wel? God zelf heeft die naam gegeven. Die naam. Ook wijs ik op de persoon. God zelf heeft zijn zoon gegeven. Zijn zoon die hij zo innig lief had. Zijn schootzoon. Heeft hij gegeven. Waarom? Heeft hij gegeven tot zaligheid. Omdat hij zijn volk zo eeuwig lief had. Van eeuwigheid heeft de Heere zijn volk verkoren. Lief gehad, met onveranderlijke liefde, met een eeuwige liefde heb ik u lief gehad. En dat volk dat zal nooit verloren gaan. En die zullen door de Heere behouden worden. Daarom heeft hij zijn zoon gegeven. Vanuit die eeuwige liefde. Weet u waarom ook? Dat moeten we ook maar nooit vergeten. Hij heeft die naam gegeven. Als zaligmaker. Opdat die naam ook verheerlijkt zou worden. Opdat de Heer Jezus in het middelpunt zou staan. Opdat wij hem allen zouden hoogachten. Hij heeft hem ook gekroond. Die allerhoogste plaats gegeven. Eer en heerlijkheid. Zoals de Heer Jezus had van eeuwigheid. Als hij weer teruggekeerd is in de hemel. Dan heeft hij die heerlijkheid weer gekregen. Ja, een naam boven alle naam. En dan wil de Heer ook dat wij die naam zullen eren. En groot maken. Daarom heeft hij die naam gegeven. Aan wie? Onder de mensen. Beelddragers God. Zo schitterend geschapen naar Gods beeld. Als de Heere dan neerziet op de wereld. Ziet hij allemaal mensen die op hem lijken. Dat was maar waar. Zo was het wel. Paradijs. Maar wij zijn moedwillig, vrijwillig bij de Heere vandaan gegaan. We willen de Heere niet dienen. Oh, eigenlijk willen we niet zalig zijn. We willen niet vol zijn van God. We willen niet volkomen op hem gericht zijn. We willen vol zijn van onszelf. O koning, ik op de troon. Zo is dat gebeurd in het paradijs, zo is het nog. Vijanden van hem geworden. We willen niet eens bekeerd worden. Want we zijn dood in misdaden en zonde. Dan proberen we er alles aan te doen. Om maar door te leven wie we zijn. Ons niet te bekeren. Niet bekeerd te worden, dat is ons bestaan. Opstand, vijandschap. En nu heeft God een naam gegeven, zijn zoon gegeven onder de mensen, aan de mensen. Eigenlijk staat er in, bij of met de mensen. Je moet denken aan die naam Immanuel, God met ons. O, die naam van de tweede persoon van het goddelijke wezen. Want Jezus Christus, oh, hij is God. Hij is ook mens geworden, Immanuel. Om nu bij de mensen te zijn, onder de mensen te zijn, met de mensen te zijn. Die zondige, vijandige mensen. O, heeft ook hier rondgewandeld in een vijandige wereld. Juist door die mensen aan het vloekhout genaagd. Hij wordt door die mensen niet met open armen ontvangen, want er is geen plaats. Daar ook wel achter gekomen. In uw hart, in jouw hart. Ik heb maar geen plaats voor die Jezus. Natuurlijk, onze mond kan er vol van zijn, maar in uw hart hem een plaats te geven, heeft God toch naar die wereld zijn zoon gegeven. Kom, geef dat nog niet in hoop. Dat hij gegeven is door God vanuit dat eeuwige welbehagen. Ja, niet alleen dat we zalig kunnen worden, maar om zalig te maken, gegeven. Dat God eeuwig de eer zou krijgen. Gegeven. Dat zijn volk straks eeuwig bij de Heere zal zijn. Gegeven. Eigenlijk weggeschonken. Dat is trouwens al de zaligheid. Dat God nu zichzelf aan een mens wegschenkt. Opdat ik hun tot een, u tot een God zal zijn. Zei de Heer al tegen Abraham. Tot een God waarin je kan schuilen. Tot een God die in het hart woont. Om u eeuwig gelukkig te maken. Dan wil jij wel zalig worden. Eeuwig gelukkig zijn, ja, dat willen we wel. Ook op die manier. Betekent namelijk eeuwig vol van God te zijn. De Heere lief te hebben. Hem te dienen. Niet meer mezelf te dienen. Maar te doen wat hem behaagt. Zo te leven. Mag ik het zo zeggen dat de Heer plezier aan ons leven beleeft. Is dat nu uw begeerte al, heren, dat ik nu zo mag wandelen, zoals u wilt, dat u een genoegen in mijn leven heeft, dat u aan uw eer komt. En toch Gods volk kent dat, als de Heere in dat hart die liefde stort, wordt dat hun verlangen. Hem te mogen bedoelen. En of het dat nou het grootste geluk. Als we hem mogen bedoelen. Dat is nu zaligheid. Kent u daar iets van? Van die begeerte. En dan gaat God zichzelf wegschenken. Dat rampzalige mensen die de dood en de hel verdiend hebben. Nu eeuwig zalig kunnen worden. O, daarom geeft hij zijn zoon. Gegeven tot rechtvaardigmaking. Tot vergeving van zonde, tot een verzoende betrekking met de Heer. Gegeven tot heiligmaking. O, dat we ook weer gaan wandelen in de wegen zoals de Heer wil. Gegeven tot volkomen verlossing. Verlost van de zonde, verlost van de macht van de zonde. Straks eeuwig. Heerlijk zo de Heer te mogen dienen. Eeuwig zalig. Daarom heeft hij hem gegeven. Die naam. Door welke wij moeten zalig worden. Gegeven tot in de dood van het kruis. Opdat wij zalig zouden kunnen worden. Nee, er staat op dat wij zalig zouden moeten worden. Vol van God. En hoe doet de Heer dat dan? Door welken, door Christus, wij zalig moeten worden. Weet wat nu dat eerste werk is van de Heer Jezus? Dat kunt u vinden in zondag 2 van onze catechismus. Het gaat over de wet Gods. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. O, als ik zie het licht van Gods heilige geest. Die heilige wet des Heer, die zo goed is. Als mijn leven daarnaast wordt gelegd, als erkennen van die wet. O, als we ons gaan zien. Melaats, van het hoofd tot de voeten toe. En dan staat er zo opmerkelijk. Zo heel terecht in zondag 2. Aldus leert ons Christus. Dat is zijn eerste werk. Om nu ons voor te gaan houden. Wie de Heere is. Zijn heilige eis. Dat we vroom en heilig voor hem moeten leven. Maar ook dat wij daar niets van terecht brengen. Kom, heeft hij u dat al voorgehouden. Niet alleen dat we vroom en heilig moeten leven. Maar dan geeft hij ook die begeerte in het hart. Om nu rechtvaardig te zijn voor God. O, hongert en dorst in uw wangen die gerechtigheid. O Heer, hoe word ik nu rechtvaardig voor God? Door welken? Dat is nu zijn werk. Zo maakt hij zalig. Heer, kan ik nu ooit zo rein zijn voor u? Dat is nu ook dat werk door welke wij zalig moeten worden. Dat hij die reiniging gaat geven. Maar David om wat, o was mij, reinig mij van al mijn vuile zonden. Dat gebed gaat hij ook geven, dat hart hoor. En dan komt er een zoeken naar die zaligmaker. Ziet u, zo gaat hij de plaats voor maken. En dan schijnt hij dat geloven, dan is het goed. Als ik maar geloof in Jezus, dan is het goed. Is dat zo? Mag ik het dus zo zeggen, weet wat geloven nu is? Geloven is niet dat ik dan zalig ben. Geloven is vluchten tot Jezus. Want Hij maakt zalig. Dus het vluchten tot Jezus, dan ben ik niet zalig. Nee, dan gaat Hij zalig maken. Als je nu rampzalig bent, vlucht dan tot Jezus. Gaat Hij zalig maken. Dat doet Hij net weg, dat we gaan ontdekken dat we rampzalig zijn. Maar hij werkt ook door. Dan gaan we merken dat we niet kunnen bidden. Maar hij maakt zalig. Hij bidt aan de rechterhand des vaders. Hij is die volkomen zaligmaker. Dood in zonde en misdaad. Dan gaat hij spreken. Dan heeft hij die oren van het hart om te horen. En doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben. O, die zullen leven. Ziet u, zo gaat hij zalig maken. Dan gaat hij dat bloed van hemzelf dat hij gestort heeft. Door de Heilige Geest, zijn geest toepassen aan het hart. Die zonde nu af te wassen. Betaald. Verzoend. Om dan weer rein te zijn. Dat is nu zalig maken. En door die naam en op geen andere manier. Moeten wij zalig worden. Moeten. Er staat eigenlijk het moet. Hetzelfde woordje. Wat er ook staat En Jezus moest door Samaria gaan. Heeft de Vader hem gezonden dat hij door Samaria moest gaan, omdat daar een zondares was die bekeerd moest worden. En omdat er in dat dorp nog mensen toegebracht moesten worden. Dan moet hij door Samaria gaan. De Heer Jezus moest ook lijden en sterven, zegt hij tegen de Emmausgangers. Moest de Christus niet al deze dingen lijden, die zich door de profeten voorzegt? Het moest, ja, maar waarom nu vooral moest? Moest betekent eigenlijk dat moeten een bevel van God, een decreet. Omdat de Heere dat zo bevolen heeft, omdat de Heere dat zo wil. Zou u dan anders willen? Dus waarom is nu de naam van Jezus die enige naam? Omdat God hem gegeven heeft. Oh, hij is de enige die het kan. Maar in de eerste plaats is het de weg, de enige weg zoals de Heere dat wil. Daarom is er geen behoud in iets anders, in iemand anders. Maar God, die wij tegen wie wij gezondigd hebben, tegen wie wij misdaan hebben, met wie wij het weer goed moeten maken. Ach, dat kunnen we niet. Maar nu mag de God ook bepalen hoe hij nu verzoend wil worden. Nee, dan wil hij niet verzoend worden als we zijn traantje laten en we leven weer verder in de zonde. Hij wil verzoend worden doordat daar zijn recht volkomen genoeg geschiet. Volkomen betaling. Hij wil verzoend worden door die ene naam die hij zelf gegeven heeft. Dat moet zo. Kan niet anders. Omdat God het wil. Dat die naam ook de hoogste eer krijgt. Ja, dat we in hem eindigen. Daarom moeten we door die naam zalig worden. Dus dat niet kunnen. Het is een van die vragen die de belijdeniscategezanten bij mij moeten leren. Misschien hier ook wel. Die vraag van het kort begrip. En dan wordt ook deze tekst wordt aangehaald, moeten ze leren. En als ze dan overhoor, dan zeggen heel veel catechisanten, die zeggen dan, kunnen. Er is geen andere naam die onder de mens gegeven is, door welke wij kunnen zalig worden. Dat is natuurlijk waar. Dat kan ook niet anders. Toch staat het er niet. Niet kunnen zalig worden. Zou misschien wel betekenen dat de Heer Jezus, de Heer heeft zijn zoon gegeven. Die heeft de prijs betaald en nu kunnen we zalig worden. Als het zo zou zijn, is nog eeuwig kwijt. Want wij willen niet zalig worden. Nee, moeten zalig worden. Het zal ook gebeuren. Omdat die zaligmaker een volkomen zaligmaker is. Daarin ligt nu de vastheid van de kerk. Natuurlijk kunnen is waar. Maar het is meer. Jezus zelf maakt zalig. En door die naam moeten wij zalig worden. Het houdt ten derde ook een opdracht in. Het is een bevel. Het is niet vrijblijvend. U moet bekeerd worden. Bevel van de Heer. Voor wie geldt dat bevel? Door welke wij moeten zalig worden. In de grondtaal staat het woordje hemel aan het eind. Dan zegt Petrus als het ware, door die naam, het moet, dat wij zalig worden, wij. Die nadruk op het woordje wij. Hij zegt niet jullie van het Sanhedrin. Hij zegt niet ik, want Sanhedristen, jullie hebben een andere weg, jullie kunnen ze ook behouden worden. Nee, u en ik en die kreupele man die hier bij ons staat. Ja, onder de hemel, die naam alle mensen. Wij moeten zalig worden. Voor ons allen komt die opdracht om deze ene weg te volgen. Ons door deze Jezus zalig te laten maken. Geen andere weg dan deze ene. Ja, maar Petrus, je bent toch al zalig. Wat Jezus zelf gezegd, zalig zijt gij Simon Barjona. Ja, en toch is die zaligmaker nog steeds nodig. Dat heeft hij ook wel geleerd, die zaal van Caïphas waar hij nu staat. Hij kent zijn zondige bestaan, wat hij bij zich draagt aan het einde van zijn leven. Maar hij weet ook die zaligmaker, zijn volkomen zaligmaker, is mijn zaligmaker. O, u en ik, jongens en meisjes, jullie ook. We moeten zalig worden, het moet. Door die ene naam, Jezus Christus, zul je hem zoeken. Zul je hem vragen of hij je zalig wil maken. Zeg ik het eigenlijk alweer verkeerd. Want hij heeft de ganse dag zijn armen uitgebreid. En ieder die tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Alle die vermoeid en belast zijn, kom herwaarts tot mij. En ik zal u rust geven. Al wij willen niet. Maar grijp hem toch aan op zijn gewilligheid. Wijs hem toch op zijn eigen woord, Heer. U zegt het toch zelf. Die zaligmaker gegeven. Geen andere naam. Nu kom ik hier als een verloren zondaar. Rampzalig. En nu roep ik die ene naam aan. En alle die die naam aanroepen, die zullen toch behouden, gered. Die zullen toch zalig worden. Kom, zoekt u zo die naam. Uw eigen naam doorgestrijpt. Nou, die ene naam nodig te krijgen. Hem te zoeken. En waar is het u dan om te doen? Zo aangrijpend ook. Als Petrus niet die preek houdt voor het Sanhedrin. Ze kon het niet loochenen. Daar zijn we onze schriftlezing mee geëindigd, vers 14. En ziende de mens bij hen staan, daar stond het bewijs, die genezen was, hadden ze niets daartegen te zeggen. De hele preek van Petrus. Moesten ze zeggen, je hebt gelijk. Ze konden er niets tegen inbrengen. Misschien nu ook wel, dat is allemaal waar. Dat ik dan vanmorgen weer gehoord heb. Daar breng je niks tegen in. Misschien zou u het willen, misschien ook niet. Het zal je dristen ook niet. Maar ze handelen er niet naar. Ze leggen die boodschap naast ze neer. Ze geloven het niet. Hoe staan we met u? Misschien moet u die boodschap wel beamen. Geen andere naam door God gegeven, dat wel behagen. Ach, noem maar op. Het is allemaal waar. Nou, blijkt het nou in uw leven? Gaat u toch weer gewoon door? Want het eigen ik blijft op de troon. Niet buigen voor koning Jezus, voor die verachten. O, zelf verachten te worden. Zelf uw eigen naam eraan. Nee, ik zal handhaven. O, ontzaglijk. Tegen dat licht in. Door te gaan. O, breek toch de zonde. Ja, vraag toch die zaligmaker. Want hem is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. Of mag het zijn, als ik iets verder lees, dat het nou in die gemeente gaat. Want die Sanhedristen die hebben zich verwonderd. Verwonderd dat deze eenvoudige mensen zo konden preken. Ze hebben zich in de mens verwonderd. Maar dan lees ik zo in het einde van hoofdstuk 4. Dat de gemeente God zich ook verwondert. Maar die verwonderen zich in Jezus. En dan vers 31. Als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Oh, dan gaan ze zich verwonderen in de naam van de Heer Jezus Christus. In zijn zaligmakend werk. Net als die kreupele man die gered was. Oh, te weten, gered te zijn door Jezus, door die naam. Het rampzaligheid, zalig gemaakt. Oh, dan ging hij met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. Amen. Eindigen met dankgebed. Heere, dan heeft uw woord ons voorgehouden dat er één naam gegeven is. O, wat een wonder, het hadden er ook geen kunnen zijn. Als u had gedaan wat wij verdiend hebben. Maar nu heeft u zelf die grootste naam gegeven. Uw eigen zoon. Door welke wij zalig moeten worden. Dan smeken we, Heere. Zou u in ons hart dat willen werken? Dat verlangen naar die zaligheid. Zou u in ons hart willen werken? Die ontdekking dat we rampzalig zijn. Zou u in ons hart willen werken dat we zouden gaan zoeken naar dat ene middel. Dat u zelf gegeven hebt. O, zou u hem ook willen openbaren aan ons hart. O, dat we in Christus, door Christus en tot hem zouden leven. Door hem zalig worden. Door die ene naam. Neem dan al het zondige weg. Zegen wat van u was. En ga met ons. Ook als we voor de tweede maal uw woord mogen horen vandaag. Gedenk uw knecht. Geef een bediening van uw geest. En dat uw woord nog een rijke zegen mag zijn ook in deze gemeente. Uit louter genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot het laatste vers van Psalm 72. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. Het 11e vers van Psalm 72. En namens de kerkraad wordt nog meegedeeld dat vanmiddag om 16:30 dominee Clemens zal voorgaan. Volgende week zondag zal dominee Jozef voor ons voorgaan om 10:00 en 16:30. Woensdagavond zal de bijbellezing van dominee Van Dieren worden uitgezonden om 19:30. Op donderdagmorgen zal om 11:00 een meditatie voor onze ouderen worden uitgezonden. Straks om 12:15 een vertelling zal er worden verzorgd door de zondagschool. Vrijdagavond 19 juni zal de kerkenraad vergaderen. Gelegenheid tot bezoek na afspraak met de scriba. En voor de eerste maal wordt het voorgenomen huwelijk bekendgemaakt van de heer J.W. Rozenburg en mevrouw van Antwerpen van Haften. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. 72 vers 11. Tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.